Ja, boom, daar zijn we weer. Jawel, aflevering 160. We hebben het gered, Robert.
Ja.
160 afleveringen. Normaal. Dat is fucking veel.
Hoe lang is dat? Langer dan 3 jaar.
Af en toe denk ik, wat hebben we in godsnaam allemaal besproken, man, in de afgelopen 160 afleveringen? Nee, geen idee. En dat zijn alleen maar de reguliere afleveringen. Het zijn ook nog extra's en weet ik veel wat. Dus het zijn er makkelijk 320 geweest.
Ja.
Ja, easy.
Ik vind nog een wonder dat we nieuwe titels kunnen bedenken.
Ja, zeker. Vandaag de titel, als het goed is, gaan we hem doen?
Ja, doen we. Ja.
Kabinet Bruin 1 zit er namelijk aan te komen. Dat was trending op Twitter. Dat was wat zuur links de ether inslingerde. Omdat het Geert Wilders toch gelukt is om een kabinet te formeren. Geloven we, denken we. En dat zit er aan te komen. Toevallig, of misschien niet heel toevallig, precies 2 dagen nadat het grote Wereldgezondheidsorganisatie-pandemieverdrag getekend is.
Oh ja.
Ja, dus dat
is net zo lang genoeg afgehouden totdat er doorheen gejast kan worden.
Precies. D66 heeft dat nu getekend, ondanks dat de Tweede Kamer dat niet wilde. En toen, nu is het klaar. Nu kan Wilders de volgende
act show
in de clownshow opvoeren. Ja. Want dat is wat hij gaat doen, namelijk clownshow opvoeren.
Ja, inderdaad. Ja, het is, ik was van de week bij Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws heet dat.
Oké, helemaal naar Den Haag.
En om te hebben over onder andere, tenminste bij mij ging het over de Biden crime family, maar een van de andere onderwerpen was de formatie en de doorbraak. Gaan we dan toch een rechtskabinet krijgen?
Ja, nou, het gaat gebeuren, maar het rare is dat het, wat denk je niet?
Een rechtskabinet?
Ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is dat van geen meter recht.
Nee.
Het is, het is
gewoon... Iedereen zat ook een beetje te bejubelen. Ja, nou, ik denk het toch wel. Het gaat lukken. Ja, wie wordt dan een premier? En ik zeg, jongens, wij hebben het over met een rechtskabinet. Wie is dan rechts? De VVD, is die rechts?
Ja.
NSC, rechts. BBB, rechts.
Ja, nee, ze zijn allemaal niet rechts. En de PVV nog
niet. Helemaal niet.
Nee,
ja.
Die zijn gewoon straight up socialistisch. Ja. Ja. Nee, want dat is natuurlijk het hele ding. En ik vind dat zo... Weet je, af en toe... Ik had het er laatst met iemand over. En die zei van, denk je nou echt dat er iets gaat veranderen? Weet je? Ja. Denk je nou echt dat Nederlanders een flikker geven om wat er gebeurt in dit land? Weet je, verder dan dat ze uit hun straat kunnen kijken, komen ze niet.
Ja,
weet je?
Het
is gewoon, er is geen... En ik weet niet wat het is. Weet je, ik wil ook niet. Ik ben ook niet zo van het activisme. Weet je, ik geloof heel erg aan wat Thomas Sowell zei. Weet je, een activist, dat is een nutteloos persoon die zichzelf nutteloos of nuttig wil voelen. Mm. En ik ben het daarmee eens. Maar ja, weet je, waarom begrijpen mensen niet gewoon economie? Waarom snappen ze niet dat het enige is waar het om gaat, weet je?
Yeah.
Het enige waar het om gaat is geldkratie. Ik heb trouwens in de extra zometeen echt een fantastische video over die theorie van Milton Friedman. Daar hebben we het al eens over gehad. Over de 4 manieren waarop je geld kunt uitgeven.
Yeah.
En daar heb ik een hele show over gemaakt. Yeah. En ik dacht, er kwam een mooi videootje bij waarin nog een keer werd uitgelegd.
Fet.
En dat... Dat is alles wat er mis is met dit land, weet je. Dat is ook waarom je geen enkele politicus zult horen van... luister, ons geldsysteem is kapot. Te kappen met die clownshow. Mm. Want op het moment dat je geld corrumpeert... corrumpeer je vervolgens ook onze hele morele DNA in de samenleving. Mm. Dat is wat we zien gebeuren. Mm. En mensen kunnen dat niet aan elkaar koppelen. Want die hebben toch om de euro, toch? Is toch 1 euro, 1 euro, toch? En dan ben je verloren. Dan ben je echt verloren.
Ja, het is en daarom blijven we er ook in zitten. En daarom, ik ben ook wel blij dat we, volgens mij hebben we echt heel lang niet over Nederlandse politiek gehad. En ik vind het
is
heel,
dat zo? Ja, dat is heel fijn inderdaad.
Ik vind het heel fijn. Ja. Maar er is nog steeds een hele grote groep mensen die nog wel gelooft in die oplossing. En dus inderdaad ook in Twitter staat helemaal voor over de formatie. En het gaat nu toch lukken. Terwijl je hebt afgelopen weken, maanden al gezien dat Wilders zich steeds meer is gaan schikken naar het VVD-narratief, weet je, stikstof is een ding, klimaatproblemen zijn een ding.
Ja.
Nexit is geen ding meer. Hij praat volgens mij ook niet heel veel meer over immigratie. En hij kan er sowieso weinig aan doen, gezien hij niet uit de Europese Unie meer wil, volgens mij.
Ja.
Dus wat kan je dan precies veranderen aan immigratie?
Ja.
En iedereen zit, ja, ik weet niet. Dat is bij Ongehoord Nieuws, waar dan men zegt op ging van ja, maar immigratie, daar is je nog wel een soort van... voor een voorvechter van om dat aan banden te leggen. Ik denk, nee, volgens mij één is dat niet zo. En ten tweede is dat dan niet het probleem. Ik zou ook van, ja, minder regeldruk, minder belastingdruk, weet je, ondernemerschap, en de economische aspecten, die niemand heeft het erover. En dat is daarom ook We hebben vaak over, weet je, is het complot en wordt het allemaal ergens aan de kant ingeduwd? Nee, ik denk dat Nederlanders inderdaad niet verder dan hun eigen straat kijken en doelbewust stemmen op dit soort mensen en denken dat er iets gaat veranderen als die ja. nu lekker een kabinetje mogen vormen.
Ja, nou, maar mensen zijn, dat is het dubbele, weet je. Mensen zijn wel ontevreden,
ja.
maar ze begrijpen niet waar ze ontevreden over zijn.
Ja.
Dus ze hebben zoiets van, ja, fuck, asielzoekers, dat is het probleem, ja, ja, weet je. Ja. En ik bedoel, het is niet alsof er geen probleem is, weet je. Ik zag, wat was er, ja. een van een meisje was verkracht door 18 Afrikanen. Wow. In Beeldhoven, volgens mij.
Oh, dat heb ik niet meegekregen.
Ja, nee, nee, maar dat staat ook gewoon niet in de krant. Weet je, dat is gewoon ergens. En heeft iemand uitgevonden, want een klein artikeltje, wat er dan precies aan de hand was. Yeah. Precies van motherfucking hell, wat gebeurt hier? Yeah. Weet je, dat. Maar goed, dat is dan aan de hand. En dan. Maar het zijn altijd dat soort problemen. En wat ze niet begrijpen is dat het grotere probleem daadwerkelijk is inflatie. Weet je? En dat is waar iedereen helemaal gestoord van wordt.
Ja.
En dat, dat muntje moet vallen bij mensen. Maar ja, ze hebben zoiets van nee, het is de schuld van de buitenlanders. Dus dan moeten we Geert Wilders stemmen. Ja. Ten eerste gaat Geert Wilders niks aan buitenlanders doen, inderdaad, zoals je al zegt. En wat hij al helemaal niet gaat doen, is dat hij ons uit de euro en uit de EU gaat helpen. En dat is echt serieus de enige oplossing.
Ja.
Ja.
En werken aan, want dat is het andere thema, is bestaanszekerheid. Ja, nou, bestaanszekerheid betekent geen inflatie,
ja.
dus een harde geldstandaard en geen of weinig belasting. Om als je geen belasting, dan maar weinig belasting om mee te beginnen.
Nee, we gaan meer belasting betalen. En we gaan zometeen ook, ik zag laatst weer een artikel voorbij komen over dat Box 3 verhaal. Weet je? Ze gaan reëel behaalde winsten gaan ze belasten, gaan ze echt zwaar belasten. Dan ga je volgens mij 36%. Belasting op betalen.
Wow.
Op een, ja, maar het krankzinnig is. Dus stel je voor, je hebt een aandeel Apple, ik zeg maar wat. Of weet ik veel, je hebt wat belegd in een extra huis.
Ja.
Waarom wordt dat aandeel Apple meer waard? Waarom wordt dat huis meer waard? Dat is omdat ze in Brussel niet met een poten van de geldprinter af kunnen blijven.
Mm-hmm.
Dus aan de ene kant zijn ze geld aan het printen. Daardoor wordt alles minder, of tenminste, wordt je euro krijgt minder koopkracht. Met andere woorden, alles wordt duurder. Hey, het wordt duurder. Je portfolio gaat omhoog op 36% te belasten. Ja. Weet je, dus de overheid zit aan de ene kant zitten ze geld te creëren. Aan de andere kant zitten ze dan. Oh, dat weet je. Het komt letterlijk aan alle kanten komt het binnen bij ze. En er is geen enkele incentive meer om enigszins terughoudend te zijn. En gewoon ja, respect te hebben voor de arbeid en de energie die mensen in arbeid steken. En, maar in plaats daarvan zitten ze gewoon met hun handen in je zakken. En creëren ze gewoon de meest belachelijke problemen om er volgens een oplossing voor te verzinnen met een consultancybureau voor heel veel geld. En die oplossingen werken ook nog eens een keer nooit. Weet je? Dat,
Ik zag een filmpje voorbij komen die inderdaad stelde wat jij beschrijft, dat aan de ene kant de overheid dus door inflatie, wat al een belasting is, mensen steeds armer maakt. En vervolgens vluchten mensen in assets.
Ja.
En dan krijg je een capital gain of een vermogensbelasting of een winst op vermogenbelasting. Om ook daar je niet meer veilig te houden voor alle belasting die ze aan het uitstorten zijn. Maar denk je dat misschien nog even over die formatie? Want er was heel wat te doen. Want Wilders heeft gezegd dat hij geen premier wil worden.
Ja, waarom heeft hij dat gezegd?
Ja, volgens mij omdat mensen hem.
Is dat de water die hij bij de wijn doet?
Een van de druppels die
maar hij wou dat wel, toch? Hij wou altijd premier worden. Ja, ja. Okay. Dan wil hij dat nu opeens niet meer.
Nee, hij wil het vast nog wel. Hij wil vast nog wel een exit en hij wil heel veel dingen wel. Maar hij wil blijkbaar liever regeren dan zijn standpunten overeind houden. Dus dan maar niet. Dan zoekt hij anders om te regeren. Gaat hij misschien wel het kabinet zitten? Of ik weet niet, misschien blijft hij wel in de Kamer zitten. Ik heb geen idee.
Nou, hij wordt dan minister toch gewoon. Ik bedoel,
hij kan minister worden. Maar ik weet dus niet. Want het idee daarachter was dat hij geen premier wordt. Is omdat de mensen in de formatie, de andere partijen, dat dus niet zien zitten, dat ze hem te volatiel zouden vinden of weet je dat met zijn Twitter gedrag
polariserend,
dus hij niet premier wilde wel dus regeren met jouw partij, maar dan moet je niet het boegbeeld worden. Dat was een beetje de
nou ja, ik moet je wel zeggen, dan hoop ik dat het hoe heet die Bosma wordt, weet je, die vind ik beter zelfs nog dan Wilders.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat ik niet dat ik Wilders heel goed vind, ik vind Wilders een hele goede spreker bijvoorbeeld, maar
ja, een hele goede debater. Ja.
Ja, maar Bosma is die vind ik altijd een soort extreem rationeel. Ja. Weet je? Dat is
moet ik ook wel zeggen dat in zijn kamervoorzitterschap die ook alweer teleurstelde een aantal keer toen hij vond van ik zie het woord ontnam volgens mij voor onterechte.
Ja, omdat hij daar echt redenen. Als voorzitter zit dan. Weet je, hij zit daar ook niet als. Hij moet dan een soort van onpartijdig zijn. Dat doet hij dan heel erg zijn best voor om onpartijdig te zijn. Dus dan. Nou, ik weet het niet. Ja.
Maar heb je gehoord welke namen er rondzingen voor premier? Of heb je dat niet meegekregen?
Nee, heb ik niet meegekregen.
Oh, heb je, want Bosma is, die zingt niet rond als premier. Oh, er is één naam die heel erg vaak naar voren komt. Die, waarvan als ik nu zou moeten gokken, zou ik zeggen dat hij het wordt.
Niet zij.
Nee.
Niet zij. Dat had ik namelijk gedacht.
Ja?
Jezus, het zou worden.
Oh, toch de VVD. Nee.
Ja. Nee, hij. Maar dan is er maar eentje, dat is Pieter Omtzigt.
Nee.
Oh, wie dan?
Ronald Plasterk.
Nee.
Ja. Krijgen toch een PvdA als premier van Nederland.
Maar dan moet ik je wel zeggen dat hij de laatste jaren, eigenlijk sinds corona, echt stevig los is gegaan.
Mm-hmm.
In zijn column in de Telegraaf.
Ja.
Over het EU-beleid.
Ja.
Dus hij komt absoluut uit een PvdA-achtergrond. Maar ja, voor mij betekent dat niks, weet je.
Nee.
Ik heb gewoon zoiets van, hoe sta je nu in de wedstrijd?
Ja.
En wat ik bij hem eventueel tof vind, maar ik zit nu gewoon letterlijk hard om na te denken,
mm-hmm.
is dat hij staat eigenlijk boven dat hele proces. Dat zag je ook al bij die formatie, want hij heeft dan op een gegeven moment die formatie gedaan. Het is dan mislukt. Maar je zag gewoon aan hem van, ja, het kan me niet zoveel schelen, weet je. Hij staat er gewoon eigenlijk boven. En dat zou vet zijn. Kijk, als hij doorgaat met de EU en de globalistische agendas uitvoeren, ja, dan is hij niet beter dan Rutte, weet je. Dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Maar als hij daadwerkelijk iemand is die bijvoorbeeld zoiets als dat pandemieverdrag een halt toe kan roepen,
mm-hmm.
want dat moet nog door de Eerste en Tweede Kamer, dan heb ik zoiets van, ja, dan is hij welkom om dat te doen natuurlijk.
Ja? We hebben het wel getekend, maar het moet nog worden geratificeerd.
Ja,
of zo.
Exact. Okay. Ja. Dus, maar vind je dat aannemelijk, dat Plasterk?
Ja,
ik eigenlijk ook wel.
Om meerdere redenen dat hij inderdaad... ik ben hem denk ik een jaar of ik weet niet, langer geleden op een gegeven moment gaan volgen. Het is wel grappig. Ik kom uit Baarn en ik woonde en ik werkte heel lang in Amsterdam, ook nog in Baarn woonde. En elke keer als ik de trein nam in de ochtend, dan kwam hij in Naarden, geloof ik. Stapte hij naar de bus en stapte hij ook
altijd
de trein
in. Ja.
Met zijn hele opvallende cowboyhoed die hij altijd op
had. Een cowboyhoed?
Ja.
Ik had wel dat hij dat nu ook opzet als hij Trump premier wordt, gaat feliciteren.
Maar die, ik ken hem toen van zijn tijd bij de PvdA. En toen later ben ik gaan volgen en zag zijn artikel in de Telegraaf. En dacht van, ja, de dingen die hij nu zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. En voor mij heb ik het nog een keertje over gehad, ook hier in de podcast, dat mensen die vaak, als ze uit de politiek of uit een bepaald veld
vertrekken, na te denken, ja.
Dan gaan ze in één keer nadenken en dan gaan ze rake dingen zeggen. En hij is een van die mensen die dat ook heeft gedaan. En op heel veel vlakken, ja, ik heb echt heel veel hele rake artikelen gelezen. Waarvan ik ben 100% met je eens wat je hier stelt.
Ja.
Dus dat is positief. En ja, of hij de premier wordt, meestal is het een informateur of een formateur die later ook de premier wordt.
Oh ja?
Ja, dat is meestal de formateur die premier wordt.
Jo, geef ze een voorbeeld.
Voor mij is het elke keer zo gegaan dat dus een formateur, dat is dan de uiteindelijke premier. Dus Rutte is het vast hiervoor elke keer geweest.
Oké.
Ik heb niet de formaties in mijn geheugen zitten. Dus, maar goed, hij was de informateur. Dus dat is ook logisch. Dan wordt hij ook al gekozen omdat hij wordt geacht de belangen van de partijen te kunnen behartigen. En vooral van de PVV.
Nou ja, ik vind het wel interessant dat hij dan voor de PVV premier zou worden. Dat neem ik aan, want het is de grootste partij. Dus hij zou voorgedragen worden door Wilders. Volgens mij was hij ook als formateur door Wilders voorgedragen. Dus dat vind ik wel, dat zou sens maken. Ik vind het vreemd genoeg ook sens maken dat je eerst bij de PvdA zit en daarna bij PVV zit.
Want... Ja, hij gaat niet naar de PVV. Eén, dat hoeft niet. En twee, PVV heeft maar één lid, dat is Wilders.
Ja, inderdaad, oké.
Dus, maar hij wordt gewoon premier van het kabinet. En dan, ik weet niet of hij nog lidmaatschap van de PvdA heeft eerlijk gezegd. Misschien is hij wel lid van de PvdA, maar premier van Nederland.
Ik denk niet dat hij dat nog is, toch?
Ik heb geen idee. Ja, het zou kunnen.
Nou goed, kijk, de PvdA vroeger was natuurlijk de arbeiderspartij. Het kwam op voor de gewone man, weet je. De gewone man-vrouw in de straat. De hardwerkende Nederlander, de hoeksteen van de samenleving, weet je. Dat was wat de PvdA voor stond. Dat is natuurlijk nu veranderd in een soort van elitaire clownvereniging.
school.
Ja, maar echt. Ik kan me voorstellen dat als dat nog in je DNA zit van oké, je wil wat doen voor de gewone man, dat de PVV daar het beste bij aansluit. Omdat ja, dat is ook de kiezer. Dat is ook de persoon die stemt op de PVV.
Ja.
Dus ja, dat begrijp ik wel enigszins. Het is een beetje anti-elitair. Dat is ook het enige wat ik er goed aan vind, hoor, aan de PVV verder.
Nee, precies. Want dat is het hele eigen eten natuurlijk. Er gaat natuurlijk gewoon helemaal niks veranderen nu.
Nee, het is ook wel te laat. Weet je, het is allemaal gedaan. Wat ik zei, het pandemieverdrag, dat is gewoon getekend door Pia Dijkstra. Wat was dat? Ze presenteerde het nieuws vroeger.
Ja, klopt.
Ben je wel gespecialiseerd in clown onderwerpen.
Ja, ja.
Dus dat kan ze zelf ook al goed. Nee, maar ik heb wel zoiets. Heb jij heel toevallig dat iemand wees me erop. Een baas wees me erop. Dat interview van Tucker Carlson met de halfbroer van Justin Trudeau.
Nee, die heeft, ik denk dat de persoon ook naar mij heeft doorgezien, maar ik heb niet gekeken.
Oh, die moet je kijken.
Ja.
En vooral wat interessant is dat Justin Trudeau dus gewoon niet meer fatsoenlijk over straat kan. Hij kan niet meer in een restaurant eten.
Nee.
Weet je? Hij is gewoon, ik bedoel, men haat hem echt met een passie. En dat daar heb ik zoiets van, ja, dat ik denk dat Pia Dijkstra gaat ook zo'n kant op. Weet je? Ja. Dat je gewoon niet meer kan eten ergens. Dat je gewoon niet meer. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk altijd een beetje, weet je, wat lulliger. Maar ik denk dat Rutte daar misschien al wel is. Weet je? Dat, ik bedoel, iedereen in Nederland, links of rechts, iedereen haat Rutte. Mm-hmm. Weet je? Iedereen haat dat fucking EU-beleid.
Mm.
Dus dat.
Ik denk nog heel veel mensen nog steeds niet, hoor.
Ja, je weet het niet. Ja,
helaas.
Ik weet het ook niet.
Maar het is, en ik vraag me af hoe dat. Want aan de ene kant denk ik van dit is mooi. En ik zie heel veel mensen uit de politiek gaan. En je hebt ook steeds minder mensen die zich willen opgeven voor een politieke functie. Wat voor mij een goede trend is.
Minder mensen willen dat.
Ja, ik weet dat bij lokale verkiezingen met name dat de mensen vinden op de lijsten staan een probleem is al echt al jaren. Echt al 10 of 15 jaar of zo.
Ja, en je kunt overal gelijk terecht. Als jij nu een soort van baantje wil bij een of andere gemeenteraad, dan kan je zo beginnen.
Ja, en dat de ene kant denk ik dat het komt door het klimaat van richting politici. Aan de andere kant houden sommige politici het met heel veel haat, Wilders, heel lang vol. Die heeft al hoe lang, 30 jaar geen normaal leven, weet ik hoe lang die meeloopt, geen normaal leven meer.
Ja, maar alleen als je er heel erg in staat vanuit ideologische principes, dan hou je dat vol.
Ja.
En als je dat niet doet, dan ben je heel snel weg, want je kiest gewoon eigen voor je geld. Dus je is van, fuck dit, ik ben allemaal gestoord. Weet je, ik ga je niet met tijd verdoen met deze clowns.
Ja.
En dat is ook, weet je, dat hoor je ook. Ik hoor dat ook wel eens van mensen zitten in lokale politiek en hebben zoiets van, je wil niet weten hoe krankzinnig het is, weet je. Dat is bizar. Maar goed, oké. Ja, dat dus.
Ja, dus ik denk deze week, of misschien als dit nu al live gaat, dan hebben we misschien een nieuw nou ja, goed, officieel, dan duurt het nog 5 weken dat ze op dat bordes staan en een foto met de koning hebben genomen, weet ik wat allemaal. Maar
ja. Ik vind dat ik ken nog dat moment in Star Wars, volgens mij Obi-Wan, die zegt dan van, ik voel, en die is dan even aangeslagen, die zegt, ik voel een great disturbance in the force. Weet je?
Ja, ja.
Het is alsof miljoenen stemmen tegelijk uit schreeuwden. En dan is dat de vernietiging van Alderaan, dat is die planeet. En ik heb zoiets van, dat is wat ik hoor uit Amsterdam, weet je. Dat je hoort gewoon een miljoen stemmen in anger, hoor je van, nee, niet kabinet bruilen.
Ja, ja.
dat vind ik wel grappig.
Die vrouw die bij de overwinning van Trump zo belachelijk hard ging schreeuwen met zo'n muts op en zo.
Die gewoon een meme werd. dat is gewoon grappig.
Liberal tears. Ja, dat is het enige positieve aan het Bruin 1 kabinet.
Absoluut. Goed. Nou, dat is. Ben jij een beetje door je kinkhoest heen of niet?
Nee,
ik hoor je nog steeds hoesten.
Ja.
Misschien is het wel een. Denk je dat een vogelgriepje is?
Het zou kunnen. Het is een opkomst, heb ik gelezen.
Zullen we hem erbij pakken? Ja. Even, wat is die? Even kijken. Wat is natuurlijk het Engels bird flu? Met de B. Zie je hem staan?
Nee, helemaal naar beneden, denk ik. Misschien below the fold, kan dat?
Nou, kunnen we even kijken of die daar staat. Nee. Oh, joh. Oh, wat?
Ja, dat was hem.
Daar, scope. Dit?
Ja. Ja.
Kijk. Boom. Haha.
Ja.
Kan.
Onder de pandemic watch.
Ja, kan de vogelgriep de nieuwe pandemie worden? Schreeuwt Stanford Medicine vol hoop.
Ja.
Dat is wat ze willen natuurlijk.
Ja.
Want er komen nieuwe verkiezingen aan in Amerika. En Trump heeft ook gezegd, er gaan weer lockdowns komen. Ze gaan een nieuwe pandemie uitrollen. En dat gaan ze gebruiken. En dat doen ze om dus weer die ballots, mail-in voting weer te doen. En daarmee gaan ze gewoon de verkiezingen stelen.
Oh, maar is het niet Is dat mail in de woning niet sowieso nu een standaard onderdeel van de verkiezingen?
Dacht het niet, nee. Ik dacht dat wel.
Ik dacht dat ze dat nu altijd gewoon deden. Maar los daarvan, als dat zo is, dan is dit natuurlijk wel de manier om daar extra impuls aan te geven. Zodat iedereen thuis blijft en je zeker weet dat je veel mail-info's kunt frauderen.
Ja, want wat ze verzonnen hebben is dat de vogelgriep op een of andere manier is overgeslagen op koeien. En
rauwe melk.
Rauwe melk, ja, en ook zoiets. Weet je? Ik denk, vind je, is een van de gezondste dingen die er zijn. Ja. Weet je? Het is rauwe melk. En dan, nee, dat moet je niet doen, want de vogelgriep. Ja, het is fucking gestoord, zijn ze. Maar, dat, maar weet je waarom ik denk dat niemand bang gaat zijn voor de vogelgriep?
Nee.
Omdat ze het verkeerd gemarket hebben.
Ja, wat dan?
Het woord griep.
Oh ja.
Als corona de coronagriep was, had iedereen zoiets van, ja, maar het is gewoon de griep.
Ja, inderdaad.
Weet je? En dan was er niks gebeurd. Wat het ook gewoon was, weet je.
Ja.
Maar, en dit vogelgriep klinkt gewoon van, oh, pff, heb je de vogelgriep, weet je, whatever.
Maar wat als ze het nou gaan, dat is wel, ik denk dat het een goed punt is. Ik denk ook dat ze dat zelf hebben bedacht tijdens corona.
Ja.
En die Mexicaanse griep en de vogelgriep en al die griepen, ja, niemand boeide het.
Ja,
vorige week nog wat filmpjes laten zien in de extra van Rutte op Schiphol tijdens de Mexicaanse griep, wat van Pauw niet met een mondkapje opstaat en zegt, moet je niet thuis blijven? Nee, ze raad, ik kan doen even normaal, man. En precies zoals je had moeten doen tijdens de coronapandemie ook.
Uh-huh.
Maar dat was toen, niemand vond het boeiend, omdat het volgens mij ook de griep heette. En als je nu tijdens corona zei, dit is gewoon de griep, dan werd je afgemaakt. Dat is misschien ook waarom die reactie zo sterk was van, het is niet de griep, ben je wel gek geworden.
Het stond in de talking points van, als iemand dat zegt, dan...
Vol erop.
Inderdaad. Ja, nee, maar nu hebben ze het gewoon al, het heet avian flu in het Engels, hetzelfde probleem. In het Nederlands de vogelgriep, dit bird flu heet het ook in het Engels al. Het is gewoon,
Maar misschien, als ze het zo houden, dan slaat het niet aan. Maar ze zijn dus nu, wat het artikel ook over gaat, ze zijn dus nu heel erg bang voor... Het is blijkbaar is het een ding weer in Amerika.
Niemand is echt bang. Het is gewoon, dit is hoe dit nu weer...
Nee, normale mensen niet bang. Maar de experts zijn
experts
bang.
Maak zich zorgen,
Maak zich zorgen dat het, wat je nu dus ziet, is dat het in Amerika onder vogels en ook onder koeien en zo nu wat heftiger aan verspreiden is. Dat het weer wachten is tot het op het mens op, overslaat. En dat er een versie komt die makkelijk van mens op mens te...
Nou, sterker nog, dat kan al. Het gaat al heel vaak van dieren op mensen. Maar het gaat nog niet van mensen op mensen.
Nee, dat bedoel ik. Ja,
dat inderdaad. Dat
dus ze zeggen, als dat gebeurt, dan is het hek van de dam of zo.
En hoeveel doden zijn er gevallen doordat ze de vogelgriep hebben gekregen nadat ze dat, weet ik veel, met kippen in aanraking zijn gekomen of zo?
Geen idee. Zijn er doden?
Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon de griep.
Nee, dus het is ook helemaal geen probleem. Maar ik kan me indenken dat op het moment dat er een versie komt die van mens tot mens gaat, dat ze dan zeggen, dit is niet meer de vogelgriep, dit is de...
maar ik denk dat dat te laat is.
Of
dit zit er al veel te veel in. Dit zit er echt al te veel in. Het gaat niet werken.
Ja, ik weet het niet.
Nou, denk je dat mensen weer in die bullshit trappen?
Ja, dat denk ik zeker, ja.
Bizar, hè?
Als de juiste, weet ik wat, noemen ze het wel Ebola 2 of zo. Weet je, iets wat
als dat gebeurt, als ze dat gaan doen, als ze het gewoon Ebola noemen, want dat moeten ze doen. Ja. Ja, dat kun je ook maar één keer doen.
Ja, nee, klopt. Maar één keer is wel weer goed voor 4 jaar heel veel ongein.
Ja, AIDS, Ebola, kanker. Dat is nou daar de mensen nog respect
drie keer,
voor.
3 keer 4 jaar kunnen we los. dat is klaar.
met die boosters zijn we flink op weg. Er zijn nog altijd veel mensen die de booster nemen, heb ik begrepen. Dus dat weet je waar ik om moet lachen? Ze hebben toch vorige week hebben we ook besproken van AstraZeneca dat uit de handen is genomen. Dat je dus allemaal reacties hebt van mensen die zeggen van nou, gelukkig heb ik Pfizer. Ik vind dat echt, ik zag dat ook voorbij komen afgelopen. Ja, ik had zoiets van fucking hell, weet je. Hoe simpel ben je? Maar goed,
Pfizer bedrijf wat de meeste schadeclaims ooit aan zijn broek heeft gehad en uitbetaald heeft van alle bedrijven die...
Ik hoorde laatst dat Merck was.
Ja?
Ja, dat die zelfs meer hebben dan en Merck heeft nu... is bezig om varkens te vaccineren met mRNA-technologie.
Tuurlijk.
Ja, wat kan er misgaan?
Oh, maar Merck is dan wel nog... want ik denk dat AstraZeneca... Ik dacht toen zij het uit de markt haalden, hun vaccin, dacht van, jullie legal department, jullie advocaten zijn niet zo savvy als die van Pfizer, want daar gebeurt dat nog niet.
Ja.
Maar die van Merck is nog savvier, want die heb ik hem niet meer raden staan dat zij zoveel schadeclaims aan mijn broek hebben gehad. En bij Pfizer weet ik dat dan wel weer een beetje. Dus,
Pfizer is natuurlijk ook hoge bomen, maar goed, oké. Goed, wat gaan we doen? Waar gaan we het over hebben allemaal vandaag?
We hebben weer 1001 onderwerpen verzameld. Even kijken.
We hebben heel veel. Ik heb een economische. Kitty? Ja, maar dan ik heb een heel economisch. Ja, misschien wel. Misschien moeten we het doen. Roaring Kitty is back. dat daar is hij. Dit tweette die zomaar. En ja. Dit tekeningetje geeft aan, pay attention. Dat is natuurlijk waar dit over gaat. En dat is ook zijn beroemde uitspraak. Voor de mensen die dat niet weten, Rowan Kitty is... hoe heet hij het echt ook weer?
McGill. Ja, ik ga hem even opzoeken.
McGill, dacht ik. Ja, van de, hoe heet het? Van Breaking Bad, toch? Hoe heet hij?
Dan krijg je een Amerikaanse voetbalspeler bij Keith McGill.
Je moet Rowan Kitty zoeken.
Ja, Keith Gill.
Keith Gill heet hij, oké.
Financieel analist.
En hij is financieel analist en hij ging op Twitter onder naam Roaring Kitty. Ging hij los ten tijde van de GameStop saga. En hij was er persoonlijk...
Hij is hem begonnen inderdaad.
Ja, hij had een YouTube-kanaal en hij was eigenlijk aan het uitleggen... Wat er gebeurt op het moment dat een stok geshort wordt.
Ja.
En die short gecalled wordt door een groep beleggers. En waardoor je dus eigenlijk een soort van oneindige... dat betekent eigenlijk dat de partij die short is, moet het aandeel kopen, ongeacht de prijs.
Ja, want als je short, wat je dan doet is, dan leen je een aandeel tegen de huidige koers.
Ja.
Die verkoop je direct.
Ja.
Met het idee van, ja, maar dan gaat hij in waarde dalen.
Ja.
Dan koop ik hem terug en dan geef ik hem weer terug, dat geleende aandeel weer terug. Dus als jij op €100 een aandeel koopt, short, dus dan leen je het aandeel, verkoop je meteen. Dan heb je dus €100 cash gekregen. En dan zakt hij naar de, weet ik veel, €20, dan koop je hem.
Ja.
En dan heb je dus iets van €20 gekocht. En wat je weer teruggeeft, wat jij voor €100 eerder hebt verkocht. Dan maak je €80 winst.
Ja.
Echter, dat deed het bij GameStop. Dus blijkbaar is het normale shortingspercentage zit ergens tot de 20%.
Ja.
Als 20% van de aandelen wordt geleend om te shorten, dat is een soort van normale ratio.
En hier was het 150%.
Nee, 220 geloof ik.
Ja. Betekent dat er twee keer zoveel aandelen waren geshort als dat er verhandeld waren.
Dat überhaupt waren, ja.
Dat betekent dat er gewoon dat je moet aandelen kopen, ongeacht de prijs. Maar er zijn geen aandelen meer om te kopen.
Ja.
Dus dan gaat de prijs dus oneindig omhoog.
Ja.
En dat gebeurde toen ook. Wat was dat, 2022 was dat toch?
Nee, 2021 was hij voor het laatst op Twitter. En daarvoor is het dus allemaal 2021.
Ja, inderdaad. Ten tijde van corona. Ja. Iedereen verveelde zich en begon thuis te gokken met die shit.
Ja.
En die Keith Gill, die had dus heel goed in de gaten hoe hedge funds dat aandeel aan het shorten waren. En wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Op het moment dat hij genoeg medestanders zou vinden die dat aandeel gewoon gingen kopen. En die dus, dat noemden ze ook apen, als in van een aap. En dat ging erover van apen die hang in there. Weet je, die hangen aan bomen, die blijven gewoon vasthouden. Ja. Dat is waar dat vandaan komt. Dus die, dat was groot nieuws. Nou, en hij is terug. Hij is op een gegeven moment, hij is ook aangeklaagd. Hij werd beschuldigd van fraude. Mm. Nou goed, er is een Netflix documentaire. Er zijn volgens mij 3 documentaire series over gemaakt.
En een film.
En een film inderdaad. En ik raad ze allemaal aan, want het is echt fantastisch. Omdat het een heel mooi beeld geeft hoe de massa... laat ik zeggen, hoe Clown World in botsing komt... met de realiteit.
Yeah.
En de massa is altijd de realiteit.
Mm-hmm.
En hier zag je dus op een gegeven moment van... ja, maar als de massa irrationeel handelt... dan zijn zelfs hedge funds niet rijk genoeg om daar tegenin te gaan. En er is zo'n gezegde van... de markt kan langer irrationeel blijven... dan dat jij solvent kan blijven. En dat betekent dat... maar als je van die dingen roept van... ja, maar het zou gewoon zo moeten zijn dat, dit en dat en dat. Weet je, fuck, het gebeurt toch niet. En de markt houdt het langer vol dan jij. En dat is nu wat hier dus aan de hand is met die hedge funds. Dus hij postte deze meme die je nu hier ziet, waarin hij zei pay attention. En direct schoot het aandeel van $10 naar $50. Dat ging 5 keer over de kop.
Ja.
Dus dat, weet je, we zagen allemaal, Elon Musk zagen we tweeten erover. We zagen, deze tweet alleen, die had al 11.000 reacties erom.
Ja, het is echt bizar.
Het is echt bizar. Dus die... iedereen zat te wachten eigenlijk totdat hij terug zou komen. Terwijl ik dat niet gedacht had.
Nee.
En nu we het er ook over hebben. Ik weet dat ik laatst die... We hebben het over gehad, over die documentaire.
Ja, we hebben het hier behandeld. Ja.
Ja. En toen, ik weet nog dat ik zoiets had van... Ja, ik heb dat vorige keer gevolgd en ik heb die aandelen... Ik ben nooit ingestapt, omdat ik gewoon zoiets had van... Ja, weet je, het is bullshit. Het is gewoon... Ja, het is allemaal emotie, weet je. Ik weet niet of ik hier moet in investeren. En dan ga lopen gokken. En achteraf gezien is dat natuurlijk stom geweest. Want die shit deed krankzinnige dingen. En nu heb ik zoiets van, ja, misschien is het eigenlijk helemaal geen slecht idee om nu weer in te stappen. Want je ziet nu iedereen vliegt erin. Ja, misschien werkt dit.
Ja, en het is...
Misschien werkt het weer.
Ja, en ik weet niet of de...
Zou je aandelen GameStop kopen nu?
Ja, ik had niet verwacht dat er één post... Ik bedoel, het gaat echt om keer 5. Ik weet niet wat de markt... kapitalisatie van GameStop is, maar volgens mij gaat het echt om heel veel geld die wat in één keer erbij komt.
Even kijken, ik heb wel een screenshot ervan gemaakt. Even kijken waar die is.
Maar ik denk dat het... is dat hem?
Ja, dat is hem. Ik kan het niet lezen. Ik kan ook niet, de market cap kan je ook niet lezen.
Waar staat
hij? Hij staat er niet bij, volgens mij. Nee, het enige wat je ziet is volume. Dat is het moment waarop de tweet werd geplaatst. Dat is die gigantische groene streep omhoog daar midden. Dat is het moment waarop gekocht wordt. Nee, goed, je ziet dat de prijs doet ontploffen. Sorry, nee, ik lieg. Je ziet hier niet die hele grote groene balk die je daar ziet.
Ja.
Die groene candle. Dat is 2021. Dus dit is eigenlijk de hele looptijd van het aandeel GameStop. Dus dat en die piek die je daar in de prijs ziet, die is eigenlijk maar op een heel laag volume. Want je ziet maar een hele kleine groene candle daar. Mensen zijn ook gelijk weer aan het verkopen geslagen.
Ja.
Nou goed, het is gisteren gebeurd volgens mij. De beurzen gaan vandaag, ik bedoel, we zijn het aan het opnemen, de beurzen zijn nog niet open. Dus ik weet niet wat er nu exact gebeurt. Maar dat het is absoluut een fascinerend spektakel.
Want ik weet dus niet, want ik heb die documentaires en die film allemaal ben ik dat gaan kijken naar die aflevering die we hadden opgenomen. En hij had wel onderbouwing waarom hij dacht dat GameStop werd ondergewaardeerd. En sowieso natuurlijk een short ratio van 200 boven de 200% is, het slaat gewoon nergens op.
Ja.
Dus daar kan je, dat was een soort van rationele onderbouwing. Maar ik weet dus nu niet, ik heb geen idee hoe de cijfers in elkaar steken. Ik kan op basis, ja, dus nu als je puur op zijn terugkomst, is het misschien een leuke gok. Maar ik vraag me af of hij ook weer video's gaat maken en gaat vertellen van, joh, dit is wat er nu aan de hand is. Of wat hij een ander aandeel voor ogen heeft. Want zowel GameStop als AMC, geloof ik, gingen door het dak heen. Dus okay, die bioscoopketen in Amerika.
Ja.
Twee dingen die op zich misschien niet zo lekker schijnen te lopen.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij gewoon weer analysevideo's gaat maken en gaat uitleggen waarom die iets wel of niet aanraadt. Maar ik vind het zo interessant, omdat zijn laatste tweet had echt bij far niet zoveel tractie als de tweet die hij daarna stuurde. En hij gaat nu alleen maar door met allerlei rare memes en films. Ik weet niet of hij dat toen ook al deed.
Nee, weet ik niet. Maar ik zag inderdaad, want ik moest echt flink scrollen voordat ik zijn eerste tweet weer tegenkwam. Dus er staat heel veel crap staat erop.
Ja, hij zit echt elke 3 uur post die een van de rare video of filmpje.
Ja, maar kijk, dat is met dit ook. Hè. Ik bedoel, dit is gewoon de verwachting dat er iets gebeurt. Daarmee gaat het aandeel opeens naar boven de $50 van een tientje. Dat betekent dat iedereen gaat het shorten nu. Omdat het waarschijnlijk is er niks aan de hand. Maar ja, aan de andere kant, het is ook, je kunt ook verschrikkelijk je vingers branden als je dit short. Dus
dat deed die guy, als je die document hebt gekregen, deed die guy ook van, jullie gaan nog meer investeren, dan ga ik nog harder shorten.
Ja,
en
exact.
Die heeft uiteindelijk
verlies.
Ja, heeft dat verloren.
Ja. Nou, dat is het ding. Ja, het is lastig. Misschien is het ook beter om er gewoon vandaan te blijven. Ik weet het ook niet. Maar het is interessant.
En ik vind het wel interessant dat zo'n guy... het is één guy, Warren Kitty, met een YouTube-kanaal. Doet analyses, vertelt wat hij leuk vindt. Het begon op Reddit met een van de vragen, sub-post. En vervolgens krijgt het zoveel tractie. En zijn er nu 3 documentaires en een film over gemaakt. En hij post één tweet en het aandeel schiet een keer 5 de lucht in. Ik vind dat gegeven ook gewoon echt fascinerend.
Ja, maar dat is niet nieuw, weet je. Dat in bijvoorbeeld in crypto zie je dat al heel lang, weet je. Ik weet maar denk dat Elon Musk een keertje iets over Dogecoin postte.
Natuurlijk, maar dat is Elon Musk. Elon Musk die altijd hij heeft. Zijn bereik is zo bizar.
Maar zijn bereik is ook bizar.
Ja, nu dus. Ja.
Ja, maar dat was al zo.
Niet zo bizar.
Er zijn 3 Netflix-documentaires over.
Ja, maar dat bedoel ik. Maar dat was dus dat vind ik dus heel fascinerend. Ik bedoel, dat is wel begonnen met een vage subreddit ergens. En...
Ja, maar je moet ergens beginnen, weet je.
Ja. Nee, ik snap helemaal het proces. Maar het is gewoon fucking fascinerend dat je dus als one-man show dit van elkaar kan krijgen. En dat je dus, goed, hebben we het vorige keer gehad, heel Wall Street een beetje op een knieën kan krijgen. En dat je nu met één tweet dat dit gebeurt met twee aandelen.
Kijk, waarom het zo goed werkt is omdat hij eigenlijk een mediamaker is. En hij is helemaal niet een... ik bedoel, hij is natuurlijk ook gewoon financieel analist en hij heeft zijn huiswerk wel gedaan. Maar hij is ook een mediamaker.
Ja.
En dat is iets wat Wall Street per definitie niet is.
Nee.
Dat heb je altijd. Dat heb je ook met politici. Die zijn allemaal... Het werkt niet goed als mediamaker. Dat lukt gewoon niet. Het is gewoon... Ja, het is lastig. Weet je? Soms is het lastig. En hij was gewoon fucking goed. Omdat hij denkt in media. Hij denkt in quotes. Hij denkt in een beeld wat hij creëert. Mm-hmm. En daarin is hij heel goed.
Mm-hmm.
En ik denk dat het geheim van het succes, waarom hij zo succesvol was. Want ja, laten we eerlijk wezen, YouTube staat vol met zogenaamde financiële analisten die allemaal mening hebben en allemaal dingen aan het voorspellen zijn die 9 van de 10 keer niet uitkomen. Dat is niks bijzonders.
Hij kan omhoog gaan of naar beneden nu.
Ja, ik zei al dat hij gisteren omhoog zou gaan. En tada, het is ook echt gebeurd. Ja, weet je, dat soort je heel veel ziet. Ja. Weet je, dat, Raw en Kitty, ik vind het leuk. Misschien dat ik deze keer toch een aandeel ga kopen.
Ja, ik zat wel te denken.
$50. Ja.
Ik ga gewoon eventjes. Ik moet sowieso even een broker vinden. Dat ik dit soort dingen. Ik bedoel, het is allemaal beter dan fiat.
Het is sowieso beter dan fiat. Laten we het daar eens over hebben. Dat is wel interessant. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Die had ik eigenlijk een beetje in het verlengde van dit onderwerp. Ik weet niet of je dit hebt meegekregen, maar de Japanse yen staat op zijn laagste punt sinds 1990 tegenover de dollar. En maar ook over, ik bedoel, de euro was er toen nog niet, maar... Ik ben veel in Japan geweest. En over het algemeen ging ik elk jaar wel een keer naar Japan. En er zijn tijden geweest. En ik zou zeggen dat dan ergens rond 2004, 2005 is geweest. Dat Japan echt extreem goedkoop was.
Hmm.
Terwijl iedereen altijd zijn idee heeft van... Ja, je gaat naar Japan. Dat is een heel duur vakantieland bijvoorbeeld. Ja. Dat is absoluut niet zo.
Nee?
En nu al helemaal niet meer.
Oh.
Want... je moet je voorstellen dat... ik kan me herinneren dat 100 yen was ongeveer een euro. Nou, nu zitten we op 150 yen. Dat is dan een euro, bij wijze van spreken, zoiets. Dus dat betekent dat alles is gewoon 50% goedkoper, weet je. En dat is... Dat tikt best wel aan.
Mm-hmm.
Maar goed, anyways. Japan heeft van oudsher, die is eigenlijk het eerste land dat begonnen is met die quantitative easing.
Mm-hmm.
En zij hebben die, dus zij zijn eigenlijk voor het eerst hun eigen, ze hebben de geldprinter aangezet en de Bank of Japan is zelf die staatsobligaties gaan opkopen. En dat ging heel lang goed. Vervolgens ging de Bank of Japan ook de aandelenmarkt opkopen. Want je wil ook niet dat je aandelenmarkt in elkaar dondert. En inmiddels heeft de Japanse Centrale Bank meer dan 60% van alle aandelen op de Japanse Stock Exchange in handen.
Hmm.
Dat is puur socialisme.
Hmm.
Weet je, ik bedoel, je hebt geen vrije markt meer als de overheid alles opkoopt.
Ja.
Dus dat is heel vreemd dat gebeurd is. Maar het is nog vreemder dat het goed gaat.
Ja.
En dat komt omdat Japan een exportland is. Dus de meeste grote Japanse bedrijven, zoals weet ik veel, noem eens wat, Sony, Suzuki, er zijn er zoveel. Toyota is natuurlijk super groot. Die verdienen hun geld in Amerika en in West-Europa. Dus dat geld, wat relatief sterk is, dat komt dan Japan binnen en heeft meer koopkracht. Mm-hmm. Dus dat, die fabrieken staan in Japan, voor een groot gedeelte nog altijd. Dus het wordt goedkoop geproduceerd in Japan. Het wordt duur verkocht in het Westen. En dat werkt. Dat betekent dat er gewoon ontzettend veel geld binnenkomt.
Mm.
En daardoor krijg je een soort van vreemde situatie dat die inflatie eigenlijk geëxporteerd wordt.
Mm-hmm.
Want dat is wat je krijgt. Want je kunt dat prijspeil in dat land ongeveer op peil houden, omdat het gefinancierd wordt door de exports van die grote bedrijven. Nou goed, dat ging eigenlijk goed. Nu niet meer. Dat is nu klaar. En waarom
maar wat
is het...
wat is die ommezwaai dan in één keer?
Nou, die ommezwaai is dat de Bank of Japan op een gegeven moment een soort kritiek punt bereikt heeft. Waarop er zo ontzettend veel geld gecreëerd is, dat het gewoon zijn koopkracht aan het verliezen is. En het interessante is dat dat gebeurt in Europa ook en dat gebeurt in Amerika ook. De dollar is ook aan stevige inflatie onderhevig. Maar in Japan gaat het nog veel harder. Want daarom zie je ook dat die koers bijna dat klettert in elkaar ten opzichte van de dollar. Dus dat is heel interessant. Wat doet een centrale bank normaal als zoiets gebeurt? Want je wil natuurlijk niet dat je munt helemaal out of control naar beneden, een soort van een draaikolk in verdwijnt. Wat ze meestal doen is dat een centrale bank heeft speciaal voor deze gelegenheid veel buitenlandse staatsobligaties op de balans staan. Dus wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen doen, ze zouden buitenlandse staatsobligaties kunnen verkopen. Bijvoorbeeld stel je voor dat ze Amerikaanse staatsobligaties zouden hebben. Wat ze toevallig ook hebben, 1,2 biljoen om precies te zijn, dollar aan staatsobligaties. Daarin is het de tweede grootste land ter wereld. Of tenminste het tweede land ter wereld met de meeste Amerikaanse staatsobligaties. China is nummer 1 met 3 biljoen. En Japan nummer 2 met 1,2 biljoen. Wat ze zouden kunnen doen is die staatsobligaties verkopen. En met die dollars die dan vrijkomen, Japanse yens kopen. Die ze zelf op de balans houden. En dus uit de markt nemen. En daardoor gaat de prijs van de yen omhoog. Mm. Dat is normaal gesproken wat gebeurt. Maar dat wil Amerika natuurlijk niet. Want Biden staat voor de verkiezingen. Die heeft zoiets van, ja, luister, als jullie voor een biljoen aan staatsobligaties gaan lopen dumpen, weet je, dat zullen we dat heel eventjes niet doen. Weet je? Dat is niet goed voor de dollar. Dus dat, dus Japan zegt van, ja, oké, dan kunnen we dat niet doen. Maar wat moeten we dan doen, weet je? Dus toen heeft op dat ogenblik, en dit is niet een nieuw principe, dit gebeurt al langer. Maar wat doet de Federal Reserve? Die opent de zogenaamde credit swap line met de centrale bank van Japan. Dat hebben ze ook met de ECB. Dat hebben ze ook met allerlei soort van landen waar ze min of meer bevriend mee zijn. Ze hebben trouwens ook met China. Maar eigenlijk met landen die staatsobligaties op de balans hebben staan. Want ze willen ten koste van alles voorkomen dat die landen hun Amerikaanse staatsobligaties gaan dumpen. Omdat dat de dollar onder druk zet. Mm-hmm. En de dollar heeft het al zo zwaar. Dus wat doen ze? Ze zeggen gewoon van, weet je wat, in plaats van dat jij die staatsobligatie moet verkopen voor dollars, we geven je die dollars gewoon. Dus Japan, het heet dan een credit swap line. Dus wat het eigenlijk is dat Japan creëert, ik zeg maar wat, een biljoen aan yen. Een biljoen US dollar aan yen. Yeah, yeah, yeah. Die sturen ze naar de Fed. Die neemt de Fed op de balans. En de Fed zegt, top, hier is een biljoen aan Amerikaanse dollars op je balans, weet je. En dat en daarmee kunnen ze dan eventueel wel weer hun currency ondersteunen. Maar die staatsobligaties komen niet in gevaar. Dus want dat is natuurlijk het grote gevaar, weet je. Ik bedoel, als die staatsobligaties gedumpt worden, dan betekent dat ook wat voor de toekomstige kredietwaardigheid van Amerika.
En blijkbaar is een biljoen dollars creëren of een bedrag wat equivalent is aan een biljoen yen, is blijkbaar minder aan inflatie onderhevig dan het dumpen van die staatsobligaties.
Ja, terwijl ik dit zeg, realiseerde ik me dat ik een fout maak. Want het gaat natuurlijk niet zozeer om dat ze zich zorgen maken over de dollar. Ze maken zich zorgen over de uitgifte van die schuldpapieren. Dus de uitgifte van de staatsobligaties die Amerika doet. Dus als zij
niet dat hun yield door het dak heen gaat.
Maar ook, er moet wel vraag naar zijn, weet je. En op het moment dat obligaties gedumpt worden, is er minder vraag bij de volgende ronde van uitgiftes. En het is al lastig aan het worden. Mm-hmm. Want ja, ze hebben steeds meer moeite om kopers te vinden voor die schulden. Waardoor je dus ook ziet dat in Amerika ook de Federal Reserve zelf schuldpapier gaat opkopen. Dat gaat steeds meer gebeuren. En dat gebeurt dan door banken. En die gebruiken dat weer als onderpand voor krediet. Dat was dat verhaal met die met die repo rates, mm-hmm. die op een gegeven moment door het dak gingen, dat er voor een lening voor korte termijn opeens 15% rente werd betaald, dat soort dingen. Nou, dat zeg, mensen zijn wanhopig gewoon voor cash. Mm. En dan, nou goed, dan komen ze wel steeds de hele tijd met van die semi-oplossingen. Maar waar het om gaat is dat er moet steeds meer geld gecreëerd worden. Dus hier ook, om maar dat circus in gang te houden, moet er gewoon steeds meer geld gecreëerd worden. En inmiddels, volgens mij, zaten we op 6 biljoen per jaar, wat Amerika moet bijcreëren. Dat is nu wat er op hoe de begroting er ongeveer uitziet. En dat dan krijg je dus allemaal dit soort piramidespelachtige taferelen krijg je daarbij. Ja, dit is clown show. Dit is de clown world. 2.0. Ja, 2.0, echt waar, serieus. Het is echt interessant.
Ik was op zoek naar een ander artikel over die staatsschuld van Japan. Japan is blijkbaar het land met de hoogste staatsschuldratio.
Ja, 235% hebben zij.
Ja, en
dat is insane. Ja, meestal als je boven de 100% komt, of 130% geloof ik, er zijn geen landen, historisch gezien, die daar nog van terug kunnen komen.
Ja, want 130 is maar ook de grens die we hebben in Europa, geloof ik.
Nou, volgens mij zit Italië daar ook boven.
Ja, klopt. Maar officieel moet je onder 130 blijven, geloof ik.
Ja, omdat het is puur soort van, maar omdat in het verleden nog nooit een land daarvan hersteld is. Dus dat is, kijk, in Nederland, daarop, in Nederland zitten we volgens mij net boven de 50%. Ik dacht dat 56% was. Maar Japan is
156?
Nee, 56%.
Oh ja, oké. Okay, ja.
Maar Japan is het totaal anders, weet je. 250, ze zijn absoluut ten dode opgeschreven. De yen is eigenlijk ten dode opgeschreven.
Ja, dat was het artikel. Ik kon het niet vinden toen jij het aan het vertellen was. Want ik zag een artikel, volgens mij kwam het bij Zero Hedge voorbij, over dat Amerika heeft nu dus een credit ratio of een percentage schuld ten aanzien van het BBP van 123%.
Oké.
En inderdaad, en dus in Japan 235%.
Ja.
Maar daar in het artikel werd uitgelegd dat voor Japan wel zou werken, maar Amerika niet. Amerika zou nooit op zo'n hoog nummer terecht kunnen komen, omdat en dat had te maken volgens hen met de mensen die schuld bezaten.
Ja.
En blijkbaar wordt heel veel, zij zeggen dat heel veel van de schuld van de overheid in Japan is in handen van bedrijven en huishoudens in Japan zelf.
Oké.
En dat het daardoor, en dan heb je dus niet het risico van debtors buiten je land die jouw schuld. Weet niet, ze hebben blijkbaar dan zelf een soort van voordeel daarvan, waardoor dat gesloten systeem blijft zitten.
Nou ja, dat is waarom in zoverre waar. Want de Japanse bankensector, wat je daar niet hoort, is de banken die massaal omvallen.
Mm-hmm.
En dat komt omdat Japanners sparen gewoon. Die zijn ontzettend conservatief. Die hebben gewoon geld op een spaarrekening staan. Mm. Weet je, in een land met zware inflatie, is dat gekkenwerk. Ja. Gekkenwerk. Ja. Maar dat doen ze gewoon. En gewoon omdat ze dat zijn ze gewend.
Ja.
En dat is heel weird inderdaad. En kijk, wat betreft Japan, het verschil tussen Japan en Amerika. Het grote verschil is dat er in Japan ontzettend veel productiviteit, industriële productiviteit nog plaatsvindt. In Amerika, kijk, Amerika is natuurlijk een gigantisch land. Er staan echt wel wat fabrieken. Er wordt heus wel wat gemaakt, weet je. En daarnaast heb je nog ook Silicon Valley, techsector. Maar over het algemeen, kijk, de welvaart van een land wordt niet gedefinieerd door het bruto binnenlands product of door het geld wat er gecreëerd is of het geld wat in omloop is in een land. Nee, het wordt gedefinieerd dat die geldhoeveelheid is een abstractie van hoeveel productiviteit in een land. Dus als de geldhoeveelheid toeneemt ten opzichte van de productiviteit, heb je inflatie. Of heb je geldontwaarding eigenlijk. En als de productiviteit afneemt en je hebt dezelfde hoeveelheid geld, nou, dan heb je diezelfde hoeveelheid geld die concurreert voor minder goederen en diensten. Dat betekent dat je dus ook geldontwaarding hebt. Wat je in Japan hebt, omdat zij hun inflatie kunnen exporteren, wat dat betekent, is dat zij exporteren zoveel goederen, auto's en computers en weet ik veel wat ze allemaal maken daar, machines en dat exporteren ze. En die bedrijven, omdat die in Europa en in Amerika leveren, lopen die bedrijven heel goed. Die gaan meer exporteren, want die bedrijven lopen goed. En kunnen dat tegen concurrerende prijzen doen, omdat ze die inflatie hebben. Dus dan zou je kunnen zeggen, van als de maatstaf van rijkdom in een land puur de productiviteit is, of tenminste de goederen en diensten die in een land geproduceerd worden, nou, dat gaat in Japan helemaal niet per se heel slecht. Mm. Dus je zou bijna kunnen zeggen, van op een soort vreemde manier is de realiteit beetje losgezongen van hun financiële markten. Waar in Amerika zijn die echt soort van op celniveau met elkaar verbonden. Omdat Amerika die productiviteit alleen maar ziet afnemen. Mm. Sinds, weet ik veel, sinds na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Sinds de dollar de wereldreservemunt is geworden. Kunnen ze natuurlijk alles overal kopen voor gratis. Want het kost niks om een dollar te produceren. Mm. Dus dat Amerika is alleen maar geld gaan produceren. En geen goederen en diensten. Mm. En Japan wordt nog goederen en diensten geproduceerd.
Ja, precies. En ja, dat is, ik vind het ook mooi dat voor mij, ik ben van Mises, dat zei dat dat je eigenlijk een beter cijfer om te meten in plaats van werkloosheidscijfers. Hij was heel erg tegen werkloosheidscijfers. Hoeveel procent van de bevolking is werkeloos? Want het zegt vrij weinig. Je moet kijken hoeveel procent van je productiecapaciteit heb jij benut. Dat is een veel betere maatstaf voor rijkdom en hoe goed het met een land gaat.
Ja.
Omdat het, omdat productie is datgene. En dan ging voor de mensen. Mensen denken vaak, als je een productie zegt, dan denken ze vaak dat hebben. Zie ik wel eens in de comments staan dat het gaat over mensen die dingen maken. Wat natuurlijk ook productie is. Maar in principe zijn leraren ook productie bijvoorbeeld. Of artsen. Diensten, of, ja. Maar het valt ook onder een productiecijfer. Het is ook je levert een dienst. En daarmee produceert een dienst. Productie is niet alleen maar het vervaardigen van producten.
Goederen en diensten. Dat is
Maar ik zie dat mensen dat vaak in de comments niet, omdat ze heel vaak heel erg prat gaan op productie. En dan zie ik dat ze niet beseffen dat dat meer omvat dan alleen maar het maken van de maakindustrie.
Er is wel een verschil natuurlijk. Kijk, op het moment dat er, stel je voor dat je een land hebt waar niks is. Weet je, echt gewoon helemaal niks. Mm-hmm. Er wordt niets geproduceerd.
Ja.
En je zet daar een boerderij en je gaat groenten verbouwen en vlees en weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Dat heeft ontzettend veel waarde in een land wat geen productie heeft op dat ogenblik.
Met wat bedoel je dan?
Nou ja, als je voor een land wat niets produceert, dus ook geen voedsel.
Ja.
Als je daar een fabriek neerzet die voedsel produceert, dat heeft heel erg veel waarde.
Ja.
Maar als je daar een praktijk voor psychologie begint, heeft niet zo heel veel waarde. Want mensen zijn bezig met overleven, weet je. Dus je hebt dus die diensten verhouden zich, weet je, als je daar een bedrag aan koppelt, zegt dat je al je goederen en diensten bij elkaar een x bedrag vertegenwoordigen, ze vertegenwoordigen niet dezelfde belangrijkheid. Dus als 80% van je bevolking zich bezighoudt met bullshit jobs en diensten produceren, weet je, honden uitlaat servicen.
Nee, maar dat is precies het argument van Mises. Dat is dus geen productie.
Nee.
Maar dan meet je weer dus een werkloosheidscijfer. Die mensen zijn allemaal in dienst.
Ja.
We produceren niks.
Ja, ja, op die manier.
Wat hij zei, want dat was het voorbeeld van dat hij in China kwam en zei, en dat mensen nog met schoppen de weg uit zijn, zei van, waarom doe je dat? Ja, dan hebben mensen allemaal een baan. Of je geeft ze allemaal dan een theelabel. Dan kan je nog meer mensen aan het werk zetten. Dat is niet hoe je waarde meet. Het gaat daadwerkelijk om het produceren van dingen in plaats van mensen die op een loonlijst staan.
Ja.
Ja, en wat dan waarde heeft is afhankelijk van de vraag in een bepaalde regio. En uiteraard in elke economie begin je bij de basisbehoeften.
Maar jij zegt dan eigenlijk van je hebt wel, er is wel degelijk een onderscheid tussen goederen en diensten.
Er is wel een onderscheid, maar het is allemaal productie. Even uitgaan dat het allemaal een nut dient.
Ja.
Ik bedoel, we hebben ook nog een ander artikel.
Zullen we die er even bij halen? Dit was. Weet je hoe hij heet? Ik heb wel zijn naam gezien.
Ja, David. Even kijken.
Dat staat in het artikel staat het. Maar goed, hij is partner bij Andreessen Horowitz.
David Julevich.
Ah, Julevich, oké. Okay. Hij is partner bij een groot visiefirm, venture capitalist firm, Andreessen Horowitz. Die zit in heel veel tech bedrijven in Silicon Valley. En zij hebben een onderzoek gedaan naar bullshit jobs. Dat is een term die echt bestaat. Er is een boek over geschreven, bullshit jobs. En hij zegt van Google is daar een goed voorbeeld van. De helft van alle mensen die daar werken, die doen geen echt werk. Ik zag dat ik
de helft zei je dat?
Ja, de helft. Ja, half of the white collar staff probably does no real work. En hij zegt ook nog van, er zijn hetzelfde is aan de hand bij Microsoft, hetzelfde is aan de hand bij Facebook, bij al die
techbedrijven, Airbnb. Al die techbedrijven
is hetzelfde. Ja, het lijkt wel de overheid.
Ja, ik vond het interessant. Om die reden ging ik erover nadenken weer van ten eerste, hoe kan het in de vrije markt? Hoe kan het nou dat je zoveel geld verdient dat het beloont om mensen in dienst te houden? Ik las in het artikel dat het heel vaak gebeurt omdat ze een soort van talentstock willen hebben. Dus ze willen niet dat talent in dienst wordt genomen bij een andere bij een concurrent, een tech-concurrent.
Ja, dus betalen ze iemand een ton per jaar om niet voor de concurrent te werken.
Ja, en dan dat krijg je af en toe een taak van 10 minuten... en worden managers boos als je ze vragen stelt omdat je iets wil doen.
Dan ga je toch ook bij de concurrent werken? Voor hetzelfde. Ga je daar voor een ton ook zitten en niks doen? Weet je,
of iets anders voor jezelf toen je gaat ondernemen.
Thuis werken, wat iedereen doet. Ja. Weet je,
maar voor mij zitten ze ook niet op kantoor. Nee. Had ik het idee uit het artikel. Nee. Maar ik snap dus niet... Ik aan de ene kant dacht van ja, nou goed, het is vrije markt. Het is jouw geld. Jij moet weten hoe je dat uitgeeft. Aan de andere kant kan ik me ook niet indenken dat het organisch zo gelopen is. En ik ga weer nadenken over Google en de invloed vanuit de overheid en waar het vandaan komt, weet je, en die contracten ook nu iets met de overheid hebben, is dat dan de reden dat je gewoon aan het overheidsinfuus ligt, waardoor je dit soort dingen kan doen? Dit kan in een normale vrije markt gebeurt het niet. Ik kan niet denken dat dit zo dat dit stand houdt.
Ja, nou ja, goed. Zodra weet je, het kan stand houden als er geen concurrentie is. En dat is natuurlijk waar het om gaat, weet je. Ik bedoel, als jij een monopolie hebt, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan is geld is gewoon dat. Het is alsof je zelf een geldprinter hebt. Mm-hmm. En ik moet je
nou
wel.
Ja, volgens mij is dat dus niet zo. Op het moment dat je een natuurlijk monopolie hebt, dan en het is blijkbaar zo aantrekkelijk, omdat het verdient zoveel geld. Dan komen er zoveel concurrenten op af, dan word je wel uiteindelijk van je troon gestoten. Maar ik heb het idee dat hier nog een fix overheidsinfuus aan de achterkant ook in zit. Dus ze leveren ook producten die gewoon goed werken. Dat is natuurlijk ook een ding. Maar er zit volgens mij meer achter dan alleen maar...
Nou ja, het is natuurlijk ook van als je mensen betaalt om niks te doen en ze kunnen niet voor de concurrentie werken, dan krijg je dus ook geen concurrentie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het hele ding. En aangezien die gasten allemaal op dezelfde plek zaten, allemaal in San Francisco, mm-hmm. Op een gegeven moment is iedereen daar gewoon gehired. Werkt iedereen voor Google of voor Facebook of voor Amazon of wat dan ook. En dat gebeurde ook. Dus ik denk serieus dat kijk, op het moment dat jij een... stel dat er een paar slimme gasten die besluiten om een start-up te beginnen die de hele search business gaan veranderen. Mm-hmm. Ja, dan Google koopt je gewoon. Is klaar, weet je. Hoeveel wil je hebben? Weet je?
6, 4, 8 miljard.
Ja, maar je zegt gewoon het is lang nee totdat je geen nee meer kunt zeggen. Ja. Nou, dan is het weg, is klaar. En dat gebeurt gewoon constant, weet je. Kijk maar naar ChatGPT. Mm-hmm. Weet je, dat moest dat disrupten en het is gewoon van Microsoft eigenlijk. Mm-hmm. En dat, dat is echt een rare situatie. Dus die vrije markt theorie is helemaal waar. Weet je. In principe zou het niet mogen gebeuren. Maar er is geen vrije markt.
Nee, precies.
Er is gewoon geen. Die gasten hebben geen concurrenten.
Ja, maar dat is wat anders dan geen vrije markt.
Nou ja, ja en nee. Weet je. Ik bedoel, als je al het talent aanneemt en alle start-ups opkoopt, dan is er toch geen vrije markt. Dan is er maar één partij.
Nee, maar dat is niet de definitie van een vrije markt.
Nee, ik snap het. Maar
Dat kan je doen binnen een vrije markt. Als die markt. Maar, ik vraag
maar dan
af
is de markt niet echt vrij.
Nee, dat is mijn punt. Ja, ik vraag me af of die markt dus echt of het vrij is. Want dan ik denk dat je met de normale economische incentives dit niet kan doen.
Ja.
Maar omdat er dus voor mij zijn die winsten zo hoog, mede door alle serverparken die ze moeten realiseren voor de overheid. En weet ik wat voor contracten, miljarden contracten daar
vastzitten. Dat zal zeker meespelen. Maar los daarvan. Ik bedoel, het is gewoon, die bedrijven zijn zo krankzinnig. Mm-hmm. Dat waarom is er niet een bedrijf zoals Google? Waarom niet een tweede?
Nou ja, dat vraag ik me dus af. Ik denk niet dat dat per se komt door. Nu altijd in de monopoliepositie, want Microsoft heeft dat heel lang gehad.
Ja.
En op een gegeven moment worden ze dan na 20 jaar van de troon gestoten. En Google is nu...
Worden ze dat door wie zijn ze van de troon gestoten?
Nou ja, Microsoft was op een gegeven moment niet meer... was eerst marktleider monopolie in OS. En dat is door de smartphone al lang niet meer. Weet je, Microsoft, het OS voor PC's is nog steeds... voor 80% is dat Microsoft, geloof ik. Mm-hmm. Maar men consumeert niet meer via een computerscherm hoofdzakelijk, maar via een smartphone.
Ja.
En daardoor zijn Google en Apple nu... Microsoft was heel lang, is nu geloof ik wel weer het meest waardevolle bedrijf ter wereld, maar Apple is dat heel lang geweest.
Ja.
En dat wisselt door, nou ja, goed, door.
Maar
door
Apple
innovatie.
Is ook heel lang in leven gehouden door Microsoft, omdat ze een concurrent nodig hadden, omdat ze gewoon de hele tijd belaagd werden door al die regulators die wilden het bedrijf opbreken omdat het te groot was.
Hoe heeft Microsoft dat dan gedaan?
Ze hebben gewoon geïnvesteerd in Apple. En, ja, daar is gewoon, dat is hetzelfde als met. Wat was dat? Was dat Netscape volgens mij is ook voor een groot gedeelte door Microsoft gefinancierd. Omdat anders Internet Explorer, dat was hun browser. Die zou dan alleenheerser zijn. En ze hadden concurrenten nodig. Anders dan dreigde een van de senaatscommissie om ze op te breken.
Nee, maar dat is toch ook, hè? Maar dat is ook gebeurd. Netscape was juist, die heeft hen aangeklaagd omdat zij Internet Explorer gratis meeleverde met Microsoft. Dat was een oneerlijke concurrentie.
Met Windows, ja, klopt. Dat is waar. En uiteindelijk heeft Microsoft dat ook verloren. Maar om dat te voorkomen, hebben ze dus dat soort investeringen gedaan. Maar ja, het blijft gewoon een hele rare business. En dat is natuurlijk ook een ding wat je in die tech hebt. Je hebt dat winner takes all principe. Weet je, doordat je het netwerkeffect hebt van die diensten. Mm-hmm. Is er steeds maar één de beste. Weet je, er is maar één Instagram. Er is niet een tweede Instagram. Nobody cares. Iedereen wil bij een platform waar iedereen zit.
Ja.
En dat gebeurt de hele tijd. En daarom heb je steeds van die winnaars in die digitale spelen. En de rest doet niks meer.
Mm.
Terwijl in het begin, laatst kwam ik erachter dat Facebook heeft een concurrent van LinkedIn. Dat hebben ze net de stekker uitgetrokken. Nooit van gehoord. Nee. Echt nooit van gehoord. En ik had zoiets, nu hebben ze het gekild omdat het niks deed.
Ja.
En dat is ook niet dat het dan een beetje groot wordt of iets doet. Nee, het doet gelijk 0,0. Dus dat zit ook een beetje in de aard van die tech sector. Ja. Weet je? Het is gewoon, het is een rare mentaliteit.
Hm. Ik zag het filmpje nu dat zegt voorbij komen van Lynn Alden, heet ze toch? Die Broken Money heeft dat boek geschreven. En die had een heel mooi filmpje gemaakt over hoe geld werkt. En die we hebben al eerder gehad over de effecten van. En ik zat te denken, technologie is gewoon is maakt het leven goedkoper. En ik kan me indenken dat het wel een hele grote markt is. En dat ze dus nu in een fase zitten waarbij ze heel veel geld verdienen. Totdat het gemeengoed is. En dan zakt het misschien weer in. En dan kan je niet meer talloze mensen betalen voor niks doen. En miljarden uitgeven aan projecten die niet nergens op uitlopen. Wat ze nu net wel doen.
Ja.
En dat is denk ik ook wel een beetje de aard dat het kan. Omdat technologie gewoon zo'n levensverbeterende factor is. En dat zul je niet ook zien van dat. Als we geen monetaire inflatie zouden hebben, dan zouden we zo goedkoop leven. Omdat
we deflatie zouden hebben, dan wordt alles goedkoper.
Omdat het steeds makkelijker wordt om dingen te produceren. Je hebt steeds minder manuren, energie, grondstoffen nodig om iets voor elkaar te krijgen.
Ja,
en dat betekent dat de prijs naar beneden gaat.
Maar het is letterlijk als je ik heb dat ook gezien, zij heeft het ook over. God, hoe noemt ze dat? Volgens mij noemt hij het als van de verloren eeuw, zoiets.
Mm.
En we hebben natuurlijk al, we gaan richting de 100 jaar. Eigenlijk hebben we al langer stevige inflatie. Maar sinds 1971 is het echt hard gegaan, maar eigenlijk is het iets eerder. Dus pak een beetje dat 100 jaar aan de gang is.
Mm-hmm.
Dat is een jaar waarin we eigenlijk qua innovatie relatief gezien stil zijn gestaan. Het is niet alsof er geen innovatie is geweest. Maar wat had er gebeurd als we geen inflatie hadden?
Ja.
Dan waren we, weet ik veel, dan waren we al bezig met ruimtereizen waarschijnlijk. Mm-hmm. Omdat er gewoon alles was zo efficiënt en goedkoop geworden. Weet je, onze levensstandaard zou zo hoog geweest zijn. En dat ik vind dat echt een fantastische manier om ernaar te kijken.
Ja.
En dat inflatie werkt verarmend.
Ja.
In heel veel opzichten, weet je, ook moreel gezien werkt het verarmend. Maar ook gewoon qua financieel werkt het ook verarmend.
Het is ook wel interessant misschien dat het iets te maken heeft met de wet van de remde voorsprong. Of met het feit dat we gewoon in het Westen heel erg lui zijn geworden, gepamperd vanuit dat inflatietijdperk. Want ik zag een filmpje bij komen van automakers in China. En ik heb niet meer wat allemaal, maar dat zag er echt zo futuristisch uit. En die beschrijving waar ik zei van we lopen echt heel erg achter in het Westen met de productie van auto's. Want de innovatie daarin in het Westen is eigenlijk niet heel. Maar blijkbaar zijn ze in Azië, of in ieder geval in China, zijn ze heel erg aan het experimenteren met allerlei nieuwe vormen van auto's en autorijden.
Okay.
En misschien heeft dat ook wel te maken met.
Het is wel allemaal van die elektrische crap, toch?
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Dat blijft jammer. De bit heb je. Nou goed, je hebt er een aantal inderdaad. Ja, ik zag wat ze daar aan het maken zijn. Het is echt insane, weet je. Ja. Het zijn een soort rijdende gadgets. Ik hoef het niet, maar ik wou dat de Duitse auto-industrie gewoon die degelijkheid die ze hebben, combineren met een efficiëntere productie.
Ja.
Maar dat volgens mij kunnen we dat helemaal vergeten.
Ja, nu wel.
Goed. In de extra zometeen gaan we helemaal los. We hebben heel veel video's. We hebben allemaal leuke shit. We hebben vorige week even geëxperimenteerd met de extra op Rumble zetten. Dat was volgens mij geen succes, want we kregen de advertenties niet weg. Ja. We gaan nu weer wat anders proberen. Dus mensen die voorheen problemen hadden om de extra's te kijken, ook dat, laat ons je feedback achter en dan weten we, werkt het nu goed of werkt het niet? Of zijn er mensen die nog issues hebben? Laat even weten. Voor mensen die niet weten waar ik het over heb, wij gaan na afloop van deze aflevering door op vivavalentine.com voor alle Tribe members. Je kunt de Tribe member worden door naar vivavalentine.com te gaan, daar lid te worden. Het kost iets, maar je mag zelf bepalen wat het je waard is. En dan, dan kun je daar nog een keer een uur lang kijken naar Viva Valentine, want we gaan daar gewoon nog door. En daar hebben we wel heel erg veel video in. Dat doen we niet meer in de reguliere uitzending, omdat YouTube ons shadowbandt. En daar hebben we gewoon geen zin in. Dus dat zie je zometeen op vivavalentine.com.